En daarna wordt u gelezen uit Gods woord, het Spreukenboek, vierde hoofdstuk, de eerste 13 versen. De Spreuken 4, versen 1 tot en met 13.
Hoort gij, kinderen, de tucht des vaders en merkt op om verstand te weten. Dewijl ik u lieden goede leer geven, verlaat mijn wet niet. Want ik was mijn vaders zoon, teder en een enige voor het aangezicht van mijn moeder. Hij nu leerde mij en zeide tot mij, uw hart houde mijn woorden vast, onderhoud mijn geboden en leef. Verkrijg wijsheid, verkrijg verstand, vergeet niet en wijk niet van de redenen van mijn mond. Verlaat ze niet en zij zal u behoeden. Heb ze lief en zij zal u bewaren. De wijsheid is het voornaamste, verkrijg dan wijsheid. En verkrijg verstand met al uw bezitting. Verhef ze, en zij zal u verhogen. Zij zal u vereren, als gij haar omhelzen zult. Zij zal uw hoofd een aangenaam toevoegsel geven. Een sierlijke kroon zal zij u leveren. Hoor, mijn zoon, en neem mij redenen aan. En de jaren van het leven zullen u vermenigvuldigd worden. Ik onderwijs u in de weg van de wijsheid. Ik doe u treden in de rechte sporen. In uw gaan zal uw tred niet benauwd worden. En indien gij loopt, zult gij niet struikelen. Grijp de tucht aan. Laat niet af. Bewaar ze, want zij is uw leven.
Gemeente, aan de orde van behandeling uit de Heidelbergse Catechismus is zondag 39. En daarin wordt gevraagd en geantwoord: wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs en mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Zingen we na de prediking uit Psalm 34, daarvan het zesde vers. Gemeente, waar haalt iemand nou het recht vandaan om gezag te oefenen over een ander? Of om gehoorzaamheid dus te eisen van een ander? En dat niet alleen in de maatschappij en in de kerk, op school, maar ook in het gezin. Past dat eigenlijk nog wel in deze tijd met onze ideeën over gelijkheid, vrijheid, opvoeding, noem maar op? We zien in onze tijd in toenemende mate een uitholling van het gezag in alle levensverbanden. Gezag wordt alleen erkend als het zich waar maakt, als het bij mij overkomt. En bij velen is er afkeer van elke vorm van formeel gezag. En de enige reden waarom ik als scholier of als werknemer of burger nog naar iemand moet luisteren, dat is toch dat die ander over meer informatie beschikt. Dat wordt dan genoemd functioneel gezag. Maar hoe zit dat nou bijbels gezien? Nou, daar gaat het over in zondag 39 van de catechismus. In de eerste tafel van de wet, dat is behandeld, ging het over de verhouding tot God. Gods eer, de enige ware God, kennen, liefhebben, dienen. En Gods dienst, geen gesneden beeld enzovoort, geen andere denkbeelden over God. En Gods naam en Gods dag. Maar nu gaat het over de tweede tafel en daarin gaat het over de verhouding tot de naaste, maar niet los van God. Want de vraag is, wat wil God in het vijfde gebod? Niet wat vinden wij ervan? Nee, wat wil God? Dat is namelijk doorslaggevend. Of het ons aanstaat of niet aanstaat, dit is doorslaggevend. Er is er één die het voor het zeggen heeft. En dat is God. Gezag, dat hangt samen met het woord zeggen. Iemand die gezag heeft, die heeft het voor het zeggen. Nou, wie heeft het voor het zeggen, jongelui? Dat is toch de Heer alleen? Hij alleen, hij is soeverein. De enige die in eigenlijke zin alle gezag heeft en dus alles te zeggen heeft. Hij is de schepper van hemel en van aarde. Hij. Is hij niet de eigenaar van alles wat hij geschapen heeft? Heeft hij niet het beschikkingsrecht over al zijn schepselen die in hem leven en zich bewegen en zijn? Hij is de grote schepper van alle dingen. De Heere regeert. De hoogste majesteit. Hij heeft zijn wet gegeven. En in die wet, de 10 geboden, of de 10 woorden ook genoemd, de decaloog. In die wet heeft hij ook bepaald hoe hij wil dat we ons gedragen tegenover hem, maar ook dus tegenover onze naasten. Wat wil God dan in het 5e gebod? En het antwoord is dat God van ons vraagt dat wij alle die over ons gesteld zijn, zullen eren, liefde en trouw bewijzen, ons onderwerpen aan hun goede leer en straf en geduld zullen hebben met hun zwakheden. Dat wil God. Dat we dus ons onderwerpen aan het gezag van hen die over mij gesteld zijn. Onder deze zondagsafdeling staan allerlei teksten uit Gods woord. Dat weet u wel. Dat zijn teksten waarop het gegrond is wat er staat in de catechismus. En dat is een bepaalde keus. Er zijn veel meer teksten te noemen. En het is heel goed, jongelui, dat je... Er is een mooie site voor en ook wel een app waar je dat heel makkelijk ook kunt lezen. Dat die teksten helemaal worden uitgeschreven en dat je daar eens rustig over nadenkt en dat ook bestudeert. Waar is dat nou op gegrond? Wat zegt de Heer daar en daar over? Heel belangrijk, ook juist om bijbelstudie te doen. Als bepaalde thema's aan de orde komen, daarom is de catechismus ook zo belangrijk. Dat is een korte samenvatting van de geloofsleer. Om dat op deze wijze ook te doen. Want het is ergens op gegrond, ja, op het hoogbevel van 's Heeren mond. En dan wordt er, als je dan kijkt naar die teksten die eronder staan, onder andere Efeze 6 genoemd. En daar zegt Paulus, kinderen, wees je ouders gehoorzaam. En dan staat er niet, eer je vader en moeder, wees ze gehoorzaam, want dat staat netjes. Dat hoort zo. Zo is het altijd geweest. Nee, er staat kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere. Zoals de Heere dat wil in zijn woord. Want dat is recht. Tussen twee haakjes, hier zie je ook al in Efeze 6 dat de kinderen toen in de eerste christelijke gemeente erbij waren in de samenkomst van de gemeente. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam, want dat is recht. En wat wordt ermee bedoeld? Nou, daar staat in de grondtekst, in Efeze 6, het woordje dikaios, dat betekent rechtvaardig. Dus in overeenstemming met Gods gebod. Zo was het bij de schepping en zo moet het zijn. Op een andere manier kan het niet. Dat verwoest het leven. De geschapen orde verwoest het. De Bijbel laat zien dat de gestoorde verhoudingen tussen ouders en kinderen behoren tot de tijd van een diep ingezonken geestelijk leven. Want in Romeinen 1, daar staan de woorden, ouders, de ouders ongehoorzaam zijn, in een bepaald rijtje waarin de afval van God wordt getekend. Moet u thuis maar eens nalezen. Daar staan deze woorden ook. Dat dat een teken is eigenlijk van die eindtijd ook, van de afval van God. De ouders ongehoorzaam zijn. Dat is een kenmerk, heel duidelijk ook, van de eindtijd. Een tijd die gekenmerkt wordt door goddeloosheid. Zoals bijvoorbeeld ook in Psalm 2 al vermeld wordt. Daar staat, laten wij hun banden, dat is de banden van de Heere en van zijn gezalden, laten wij die verscheuren en de touwen van ons werpen. Want wij mensen willen steeds meer vrijheid. En dat leidt tot ongebondenheid, tot teugeloosheid, losbandigheid. Vrijheid die alle gezag dus verwerpt. En als reactie daarop wordt er weggebaand naar tirannie. Komt te verlangen naar een sterke man. Een dictator. Nou, daar maken we ons al aardig rijp voor. Maar geen van beiden moeten we hebben. De Bijbel laat ons juist de juiste oorsprong van het gezag zien. En de juiste uitoefening van het gezag. En de onderwerping aan het gezag. En bovendien de zegen die daaraan verbonden is. Waar ligt nou de oorsprong van het gezag? Waaraan ontleent nou een mens zijn gezag? Nou, dat kunnen we niet ontlenen aan onszelf. Zo van, nou, waarom ben ik minder dan die ander die leiding geeft? Zo dacht Korach en met hem Datan en Abiram. Die kwamen in opstand tegen Mozes en Aaron. Ja, zegt Korach, waarom zou ik geen hoge priester kunnen zijn? Waarom hij wel? Gemeente, het gaat niet om meer of minder zijn. Gezag wordt opgedragen door God. Het heeft alles te maken met hem die het recht bemint in zijn rijksbewind. Sinds de verhoging van Christus aan Gods rechterhand, de rechterhand van de Vader, oefent de Vader zijn gezag uit door Christus. Hij heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat gezag dat de middelaar tussen God en mensen uitoefent, dat bedoelt, heeft tot doel het koninkrijk van God weer op aarde te vestigen. Maar al is dus de Heere degene die absolute macht heeft, hij heeft ook aan mensen gezag geschonken. Niet los van hem, maar in verbondenheid aan hem, aan zijn wil, aan zijn wet. Om die zo uit te oefenen op deze aarde, gezag. Daarom zijn gezagsdragers ook verantwoordingsschuldig aan God. De Heere bekleedt mensen met gezag in gezin, in de kerk, op school, in de maatschappij. Alle gezagsdragers hebben dus met God te doen. Hij is de hoogste gezagsdrager. Alle gezagsdragers zijn dienstknechten van God, of ze het erkennen of niet. Deze macht verleende de Heere toen hij de mens schiep als beelddrager van hem. Om namens hem, als vertegenwoordiger, zijn vertegenwoordiger hier op aarde, heerschappij te hebben over de dieren en over de vogels in de lucht en over de vissen in zee. En ook schiep hij eerst Adam, daarna Eva uit Adam. Wat wij in overeenstemming met het huwelijksformulier ook zien als een heenwijzing naar een vorm van gezag van de man over de vrouw. De man, staat er ook in de Bijbel, is het hoofd van de vrouw. Niet van zijn vrouw alleen, over de vrouw. Dat is wat we noemen de scheppingsorde. Orde die de Heere gegeven heeft, die zichtbaar is bij de schepping. Dat heeft natuurlijk bij ons een hele nare bijsmaak gegeven. Vanwege het feit dat door de zondeval dit meermalen leidde tot tirannie, tot discriminatie, heerszuchtig optreden van de man. Maar dat is ontaarding van Gods goede bedoeling. Verstoring van de harmonie die door de schepper was gegeven. Man en vrouw zijn beide geschapen naar Gods beeld. Ze zijn gelijkwaardig voor God. Helemaal. Maar ze zijn niet gelijk. Ze hebben ieder een eigen plaats en ook een eigen taak gekregen. In het paradijs werd de heerschappij aan de man opgedragen. En die scheppingsorde die is na de zondeval niet opgeheven. Christus is ook daarvoor gekomen om dat juist te herstellen. Het huwelijksformulier verwoordt dat zo, opdat u haar naar uw vermogen verstandig zou leiden, onderwijzen, troosten en beschermen, zoals het hoofd het lichaam regeert, ja, zoals Christus het hoofd, de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Nou, dat houdt nogal wat in. Als de zonde niet in de wereld gekomen was, dan zou er in de onderlinge samenleving van mensen wel gezag geweest zijn. Gehoorzaamheid beoefend worden. Maar het gezag zou niet hebben hoeven op te treden zoals nu. Het zou leidend geweest zijn, zonder dwang. om zo tot natuurlijke ontplooiing te komen. Ieder zou uit vader en moeder geboren zijn en aan het gezag van vader en moeder ook onderworpen zijn. Maar nu draagt het gezag in onze samenleving de gestalte die past bij de zondige toestand, de gebrokenheid, bij ongehoorzaamheid. Nu moeten vader en moeder, jongens en meisjes, soms straffen. En draagt de overheid als Gods dienares het zwaard niet te vergeefs. Dat betekent zonder reden. Maar alles dus in gebondenheid aan de Here en aan zijn wet. En aan dat gezag hebben wij ons te onderwerpen, aangezien het God belieft, het behaagt God, betekent dat, ons door hun hand te regeren, zegt de catechismus heel terecht. De ouders zijn de eerste naaste waarmee we te maken krijgen. En daarom is het vijfde gebod ook het eerste van de eerste tafel, die gaat over de verhouding tot de naaste. Ouders zijn de eerste naaste waarmee je te maken krijgt. Wanneer hier gesproken wordt over het eren van vader en moeder, is dat omdat het gezin eigenlijk de cel van de maatschappij vormt. De maatschappij bestaat uit gezinnen. Dat is de kleinste eenheid. Het gezin, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een maatschappij in het klein. In het gezin maak je voor het eerst kennis met gezag. En daar wordt, als het goed is, gezag geleerd. Geleerd om te gehoorzamen, te eren, lief te hebben, trouw te bewijzen, je onderwerp aan de goede leren en straf en geduld te hebben ook met de zwakheden en gebreken. En daarom is het zo'n ernstige zaak dat in deze tijd vanuit een overtrokken emancipatiegedachte een aanslag wordt gedaan, niet alleen op het huwelijk, maar ook op het gezin. De oorsprong van het gezag is van God. En het zal uitgeoefend moeten worden in gehoorzaamheid aan de Heer. God wil ons door de hand van gezagsdragers regeren. En daarom staat er ook in de Bijbel: kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is recht. En in hetzelfde hoofdstuk staat ook: dienstknechten, wees gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, met vrezen en beven, oprecht van hart, zoals aan Christus en niet met ogendienst, als mensenbehagers. En denk aan Colossense 3, daar wordt gezegd: vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. En mannen, heb uw eigen vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. En in Romeinen 13, daar staat: ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God. En de gezagsdragers die er zijn, die zijn door God ingesteld. En daaruit zien we dus dat de oorsprong van het gezag bij God ligt. Als God niet erkend wordt, is er principieel voor gezag geen plaats. Denk maar aan de reus van de Franse Revolutie. Geen God en geen meester. God wil overal orde. Hij is een God van orde. Hij wil orde hebben in het gezin, en op school, en in de kerk, en in het maatschappelijke leven. De gezagsondermijning, waar is die begonnen? Die is begonnen bij het eerste mensenpaar, Adam en Eva. Geen God en geen meester boven ons. We willen zelf het uitmaken hoe we willen dat we leven. En die van God losgeslagen mens droomt van onafhankelijkheid. Een mens wil zich uitleven. Eerst in huis, zodat er geen huis met hem te houden valt. En tenslotte in het maatschappelijke leven. En dat komt dan uit in anarchie, revolutie, terreur. Brede stromen van bloed brengt het teweeg. Ach, we zien er van alles van in onze tijd. In toenemende mate ook weer. Wij kunnen niet zonder gezag, zonder leiding. Jonge mensen niet en oude mensen ook niet. We hebben allemaal gezag en leiding nodig. En dat heeft de Heer gegeven dus in onze ouders en in de overheid en in allen die over ons gesteld zijn. Maar zij dienen dat gezag wel uit te oefenen op de goede manier. Ze moeten wel hun taak goed verstaan. aan de onderwerping aan het gezag en de juiste uitoefening ervan, daaraan is zegen verbonden. Er zijn mensen die speciale gaven hebben om leiding te geven, om gezagsdrager te zijn, die bijzondere kwaliteiten bezitten door de Heere gegeven. Anderen hebben weer andere capaciteiten, maar er zijn er ook die deze taak van de Heere hebben gekregen en dat hebben te doen, dus om leiding te geven, zonder dat zij daar heel bijzondere kwaliteiten voor bezitten. Maar ook het gezag van hen hebben te eerbiedigen en te gehoorzamen. Kijk, de ene leraar op school die kan beter lesgeven en orde houden dan de ander. Maar aanvaarding van het gezag kan en mag niet afhangen van de mate van bekwaamheid. En natuurlijk moeten we er alles aan doen om didactisch enzovoort ook ons te oefenen enzovoort. Maar daar mag het dus niet van afhangen. Wat wordt er een taal uitgesproken? Dat zult u ook wel horen. Soms over ouders, over ambtsdragers, onderwijzend personeel, werkgevers, de overheid. Dat is niet naar Gods woord. Niet omdat die mensen volmaakt zijn, maar omdat God het eist. Daarom, hij wil orde. Wat heeft die grote en wijze koning Salomo een eerbied betoond tegenover zijn moeder Bathsheba? Hij heeft haar een ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. Jozef tegenover zijn vader. Steunend op de arm van Jozef werd Jacob tot de farao geleid en aan hem voorgesteld. Eerst wijst de Heere dan het gezin aan waar gehoorzaamheid aan het gezag moet worden opgebracht. Eer uw vader en uw moeder. Immers het leven ontvouwt zich vanuit het gezin. En ouders zijn machten, gezagsdragers van Gods wegen. Ontzaglijke verantwoordelijkheid. Onze kinderen, ouders, zijn ten diepste niet van ons, maar van de Heere. God wil hen door hun hand regeren. Neem er de tijd voor. De gehoorzaamheid aan dit gebod is ons en onze kinderen niet aangeboren. Integendeel, de zonde, ook tegen dit gebod, dat is ons aangeboren. De gehoorzaamheid moet geleerd worden van de Heere. Maar hij gebruikt daarbij de middelen. Ouders en alle anderen, ze zijn leermeesters. Als de Heere tegen kinderen zegt, eer uw vader en uw moeder, dan zegt hij daarmee allereerst ook tegen de ouders dat wij het onze kinderen dus moeten leren. De catechismus die vat die ouderlijke roeping samen met die woorden. Kijkt u maar, aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Regeren, dat betekent niet de baas spelen, tyranniseren, maar dat doelt op het werk van een stuurman. Een stuurman op een schip. De veilige haven inkoersen. God verricht stuurmanswerk door de dienst van ouders. Als onze kinderen straks zelf het roer in handen krijgen, dan moet de koers bepaald zijn. Laat ze niet wat ronddobberen. Wijs de richting. Wijs op die veilige haven. Wijs op het kompas, het woord van God. Laat ze naar een goede stuurmansschool gaan. Wat zegt Spreuken 29? Een kind dat aan zichzelf overgelaten is, beschaamt de moeder. Het kwam dus in de tijd van Salomo ook voor. Dat jongeren aan zichzelf werden overgelaten. En dat vonden ze natuurlijk fijn. Om zo vrij te zijn als een vogeltje in de lucht. Vader en moeder gaven geen leiding. Ja, je moet het zelf maar zien. Je moet het zelf maar weten. Ouders, wij hebben onze kinderen te regeren. Aangezien het God belieft ons door hun hand te regeren. Hij wil dat. Jongens en meisjes, je vader en moeder mogen, moeten zelfs dat van de Heere. Eer ze daarin. Dat is recht. Dat is in overeenstemming met het goddelijk recht. Spreuken 22 zegt, leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. En als hij ook oud geworden zal zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Dus al bij het begin, in de prille jeugd, oefen hen daarin. Ze willen graag anders, ze stribbelen tegen, weten het beter, zullen het later ook beter doen dan hun ouders. De zonde zit niet aan de oppervlakte. Denk niet, het verstand komt al met de jaren, dan gaat het al beter. Spreuken 22 zegt, de dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede en de tucht zal ze ver van hem wegdoen. Nee, nee ouders, wij slaan het er niet uit. Dat moet ook niet. De tuchtroede is niet maar de lat, maar de stok van vermaning, liefdevol onderwijs, onderricht, voorlichtend, sprekend met hen. Er staat in Spreuken 13, die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon, maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. De Heere wil dat we vader en moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijs. Eer uw vader en uw moeder. En eren, dat betekent niet slechts van hen houden, omdat het zulke lieve ouders zijn. Nee, het betekent hoog houden, omdat God hen heeft aangesteld als stuurlui. Ontzag moet er zijn, eerbied. Nee, niet kruiperige onderworpenheid, slaafse vrees, kadavergehoorzaamheid, weet u wel? Gehoorzamen als een willoos instrument, nee zo niet, maar met liefde. En bovendien trouw. Dat betekent ook volharden in eerbied en liefde. En liefde ook die vergeeft. Trouw in de dagen van voorspoed, maar ook van tegenspoed. Er zijn voor het vijfde gebod geen leeftijdsgrenzen. Ook als de oude dag komt. Met gebreken. De gebreken van de ouderdom. Met alle moeilijkheden en narigheid die daar soms ook aan verbonden is. Trouw in het bewijzen van eer en liefde aan de ouders. Ook als je zelf getrouwd bent. Dat gaat door. Al is de relatie dan natuurlijk wel anders. Trouw ook als de kinderen maatschappelijk of wetenschappelijk ver boven ouders zijn uitgeklommen. Je hebt ze hoog te achten, je ouders. En zo staat er, dat moet bewezen worden. Dus geen goedkope woorden, maar daden. En mij aan hun goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Dat is heel wat. En dat moet geleerd worden. Op de leerschool van Christus. Hij is zelf gehoorzaam geweest aan Jozef en Maria. Gehoorzaam zijn aan de goede leer. Ouders hebben wat te zeggen. Wat dan? Nou, we hebben gezongen uit Psalm 78. Het doorgeven van Gods beloften en geboden. Ouders hebben de eerste taak om kinderen te onderwijzen. Zeker, ze moeten ze ook laten onderwijzen op de catechisatie. Leeft u daarin mee? Zodat ze het weten, de kinderen, dat het u ter harte gaat. Wat ze er leren, wat ze moeten leren. En op de scholen al blijven ouders verantwoordelijk. Zij hebben de belofte afgelegd voor het aangezicht van de Heer. Wij mogen dat onderwijs niet afschuiven op de juffrouw, of de meester of de dominee, docent. Die taak die ligt dus primair bij ons ouders. Hoeveel tijd nemen wij voor onze kinderen? Onderwijzen, dat is spreken vanuit het woord van God. Er moet openheid zijn, juist ook op dit gebied, in het gezin. Kinderen mogen vragen, dat is heel bijbels. Kijk maar in Exodus 12. Als het gaat om het Pascha, dan moest die vader vertellen waarom dat lam werd geslacht en waarom dat bloed aan die deurposten werd gedaan. En als het gaat om de wetten van de Heer, nou moet u maar eens lezen in Deuteronomium 6. Die ouders moesten dat onderwijs geven. En ik denk aan Jozua 4, die gedenkstenen, als ze er langskwamen met vader of met moeder, dan moest er uitleg gegeven worden. Als er gevraagd werd, waarom zijn die stenen daar? En dan kwam heel de geschiedenis dus aan de orde. Zo ontmoeten ouders en kinderen elkaar in Israël. Openheid. Vertrouwelijkheid, nabijheid. Zijn we als ouders thuis, gemeente, op bepaalde tijden? Ja, ik weet het allemaal. Druk, druk, druk. En toch, we hebben de tijd van de Heere gekregen. En dat heet dus prioriteit om met de voornaamste zaken dus bezig te zijn. Dat eist de Heere, dat belieft hem. Met interesse betekent dat ook je verdiepen in de leefwereld van je kinderen en van de jongvolwassenen. Dat betekent niet dat je op alle vragen een antwoord moet hebben. Luister maar wat er gezegd wordt in Spreuken 1. Mijn zoon, geldt ook voor de dochter, hoor, luister naar de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Spreuken 6. Neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Spreuken 23. Hoor, luister naar uw vader die u gewonnen heeft en veracht uw moeder niet als ze oud geworden is. Het is waar, om te kunnen onderwijzen, moeten we zelf onderwezen worden. Zijn we trouw in de kerkgang? Wat doen we ervoor, gemeente? Of sturen ze wel naar de kerk, maar blijven we zelf zonder wettige reden, want er kunnen wettige redenen zijn, blijven zonder wettige reden thuis. Je houdt ze Gods wet voor, maar je ligt er zelf de hand mee. Onderwijs geven, zegt de catechismus, de recht op grond van Gods woord in de goede leer. Dat vergeten ze niet hoor. Ik heb het zo vaak gehoord, vader zei altijd, moeder zei dan tegen ons, weet u wel? Wij zijn verantwoordelijk voor het geven van de goede leer. Maar dan moeten we zelf natuurlijk wel weten waar we voor staan. Als er onkunde is met betrekking tot de schrift en belijdenis, wat kunnen onze kinderen dan, kunnen ze dan meegeven? Hoe zullen we ze dan, zoals we beloofd hebben, hen in de voorzijde leer onderwijzen? Ouders die hun kinderen stenen voor brood geven, zijn ontaarde ouders. Ja, er zijn ook hele eenvoudige ouders. Ja, zegt iemand. Wij kunnen niet tegen onze kinderen op. Nou, dat mag waar zijn als het gaat om wiskunde of wetenschappelijke problemen. Maar niet als het gaat om het gelovig spreken vanuit Gods woord. Eenvoudig spreken hoe goed de Heere is en wat Hij van ons vraagt. Levenservaring in die omgang met de Heere. Dat is zo nodig in ons leven, ouders. Geloofservaring, hoort wat mij God deed ondervinden. En als je daar moeilijk mee hebt, mag je ook tegen je kinderen zeggen. Zijn er worstelingen met de Heere? Heere, wilt u me dit of dat schenken? Wilt u het me leren hoe ik wandelen moet? Wilt u me wijsheid geven om mijn kinderen te onderwijzen, op te voeden? En er is ook allerlei lectuur in onze tijd, hoor, voorhanden. Denk maar wat dat LCJ ook heeft. Moet u echt mee bezig zijn? Dan moeten we de tijd voor nemen. Er wordt heel wat voor gedaan. En dat is belangrijk ook. En dan kun je op een eenvoudige wijze kun je toch allerlei dingen opdoen. Dat wil de Heer gebruiken. We moeten de middelen gebruiken om ook voor ons gezin, voor onze kinderen, juist op de juiste wijze met hen om te gaan en hen het goede kunnen meegeven. En dan staat er, je aan hun goede leer en straf gehoorzaam onderwerpen. Ja, dat geeft ook een grens aan. Want er kunnen dingen door ouders of door de regering gevraagd worden die niet juist zijn, die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Er staat in Romeinen 13, ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden die boven hen staan. Want er is geen gezag, geen overheid dan van God. Maar de Heer heeft wel grenzen aan het gezag gesteld. En ook dus de verplichting aan de verplichting om te gehoorzamen. Het moet in overeenstemming met Gods woord zijn. Toen de overheid Petrus en Johannes gebood, dat was na Pinksteren, gebood om te zwijgen over die ene naam van de Heer Jezus Christus. Toen waren die apostelen meer gehoorzaam aan God dan aan de mensen. Ze zeiden, dat kunnen we niet, dat doen we niet. Denk eens aan de vrienden van Job, jongelui, van Daniel. De vrienden van Daniel. Wie vader of moeder, of zijn veiligheid, zijn positie, zijn goede baan lief heeft boven mij, zegt de Heer, die is mij niet waard. Er is een grens. Er zijn jongeren die zuchten onder de tirannie van ouders, of ook onder tuchteloze slapheid. Hoe was het met de Heer Jezus Christus? Hij wordt soms voorgesteld als een revolutionair. Maar dat was hij niet. Hij is wel als zodanig veroordeeld. Waarom? Omdat wij dat zijn. Hij stond haaks op de revolutionaire denkbeelden van de natuurlijke mens. Zonde, dat is ontkenning van het recht van God. De mens die knecht is, wil heer zijn. Wij hebben telkens weer voor de verzoeking om ons te verzetten. Daar hebben we tegen te vechten, te kampen. Dat wordt wel heel diep in ons hart. De geest van revolutie, die moet in ons overwonnen worden door de Heilige Geest. Die is daarvoor ook gegeven. Mag je een beroep op doen. Zou de Vader de Heilige Geest niet willen geven aan degene die hem daarom bidden, heeft de Heer Jezus gezegd? We hebben het nodig. Want van nature zijn wij allemaal kinderen, zoals de Bijbel het zegt, van de ongehoorzaamheid. Dus er is een grens aan de gehoorzaamheid. God meer gehoorzaam dan de mensen. Maar er is ook een grens als het gaat om het straffen. Wij hoeven ons ook niet aan alle straffen en vermaningen te onderwerpen. Maar aan de goede leer en straffen. Als er aanleiding toe is, dienen ouders dus te straffen. Oh, zegt iemand, maar dat kan ik niet. Ik houd zoveel van mijn kinderen, dat kan ik niet. Ja, maar dat is hardvochtig, weet u dat? Hardvochtig, waarom? Dat betekent dat je je kinderen dan verloren laat gaan. Ouders die hun kinderen niet straffen, die houden ten diepste niet genoeg van hun kinderen. Straffen, dat is nodig. Niet omdat de mensen dat willen, maar omdat de Heere dat wil. En omdat hij dat zelf met zijn kinderen ook doet. God zelf staat er kastijdt iedere zoon die hij lief heeft. Wie de roede spaart, haat zijn zoon. Zeg ik niet, zegt de Bijbel. Ik weet het, er wordt gepleit voor een anti-autoritaire opvoeding in onze tijd. Je moet de kinderen vrij laten. Je moet ze zichzelf laten ontwikkelen. Ze moeten zichzelf kunnen ontwikkelen. Nou, dat is de ondergang van het kind. Want dan ga je uit van de goede wil. Ja, dat was in de 350, 400 na Christus al. Als het ware door Pelagius naar voren gebracht. Om het heel eenvoudig te zeggen, hij zegt, als je een kind dat net geboren is op een eenzaam eilandje plaatst en hij zou daar kunnen opgroeien, dan zou het blanco ter wereld komen, zonde, geen erfzonde, dan zou het zo volmaakt opgroeien. Ja, Augustinus heeft me fel bestreden vanuit het woord van de Heere. Erasmus was ook zo iemand van de vrije wil. Vrijheid van de menselijke wil. Dat is wat het humanisme ook wil. Maar wij komen niet als een onbeschreven blad ter wereld. De Bijbel zegt het heel duidelijk. In ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Reeds van het uur van mijn ontvangenis, dat is de conceptie, de bevruchting. Vanaf het prille begin. Zondig. Maar de Heere kan uitkomst geven. Maar dat betekent dus geen anti-autoritaire opvoeding. Zo van, je moet de kinderen maar vrij laten. Denk eens aan Eli. Bijbels voorbeeld. Die keek zijn kinderen niet eens zuur aan. Maar wat gebeurde er? Hij raakte het directe contact met de Heere kwijt. De Heere sprak niet meer tot hem. En hij raakte ook zijn kinderen kwijt. Soms wordt er gezegd, arme Eli, dat hij nou twee zulke kinderen had. Nee, arme Hofni en Pinaas, die zo'n vader hadden. Maar aan de andere kant staat er in de Bijbel, vaders, Terg uw kinderen niet, opdat ze niet moedeloos worden. Verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning, dus in het onderwijs en in de terechtwijzing van de Heere. Straf ook, maar wel op een goede manier. God is ook een strenge vader. Hij zegt in Maleachi tegen zijn volk Israël: ben ik een vader, waar is mijn eer? Hij is ook een goede vader. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Meer dan een vader zorgt hij. Nee, God wil niet dat we dit gebod als een knoet hanteren en onze kinderen onze wil opdringen. Het gaat om onderwerping en gehoorzaamheid aan hun goede leer en straf. Het is heel erg dat er zelfs met beroep op dit gebod vaders zijn die hun kinderen seksueel misbruiken. En moeders die uit angst voor represailles zich ten onrechte op het vijfde gebod beroepen. Zo wordt de liefde tot Gods wetten bij de kinderen uitgeslagen. En dragen vaders ertoe bij dat kinderen diep gefrustreerd een totaal vertekend beeld, een verwrongen beeld van God de Vader in hun leven meekrijgen. Een echte vader slaat met pijn in zijn hart. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, zegt een dichter. Zo is dat ook bij goede ouders niet altijd. Oh nee. Er is niets zo moeilijk als straffen. Daarom moet het met een biddend hart gebeuren. Biddend. Het moet vrucht zijn van liefde tot je kind. Als een kind gekastijd wordt, dan komt het naar je toe. Vraag het maar aan Gods kinderen. Wat verbond nou het meest aan de Heere? Zegeningen of de kastijdingen. Ik hoor in de Bijbel zeggen: ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Jesaja 12. Want de Heere wil dat we in zijn spoor gaan, het rechte spoor. Niet het spoor dat naar de dood gaat. O Heere, geef me toch niet over aan mijn dwaasheid. Ik dank u dat u toornig op mij geweest bent. En ook, staat er, met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Van de gezagsdragers, van je ouders ook. Misschien is vader wel driftig en moeder overbezorgd. De Heere zegt ook niet dat vaders en moeders geen fouten maken. Oh nee, dat zegt de Heere ook niet. Maar inderdaad, wij halen als opvoeders geen tienen. En zelfs geen voldoende uit onszelf. En daarom is het gebed zo nodig. Ook als ze oud worden. Dat je als kinderen, als ze mopperig worden, zeurderig worden, dat je denkt ook: wat hebben ze niet van mij moeten verdragen? De Heer vraagt het ook niet omdat het makkelijk is. Maar omdat het tot zegen is van de naaste en bovenal tot zijn eer. En hij vraagt het ook niet om ons er maar aan ons lot over te laten. Hij wil alles schenken daarvoor wat nodig is. Het menselijk gezag, dat is niet volmaakt. Dat is alleen het gezag van God. Wij leven door onze zonde in een gebroken situatie. Door de zondeval zijn er geen volmaakte ouders. Maar zijn ook geen volmaakte kinderen. En dat moet gezagsdragers ootmoedig en klein maken ook. En verhinderen dat ze zich niet gaan excuseren voor fouten met beroep op hun zwakheid. Nee, als je het echt verkeerd gedaan hebt, vraag dan maar om vergeving. Aan de Heere bovenal, maar ook aan je kinderen. We zullen er wel oog voor moeten hebben. We blijven dus verantwoordelijk. We zijn zondige mensen. En wanneer je daar ook als kind aan ontdekt bent, dan zul je zuinig zijn met kritiek op je ouders. Zuinig zijn met kritiek op de docenten en op de kerkenraad. Let erop, er staat ook: met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Ik wil wel met mijn zwakheden en gebreken geduld hebben. Dan zeggen we, ik kan mezelf niet veranderen. En ik ben nu eenmaal zo. En het moet maar geaccepteerd worden. Het is nu eenmaal niet anders. Nee, wij mogen niet tegemoet komen aan onszelf. De oude mens die moet gekruisigd worden. En als dat beleefd wordt, gemeente, als we dat beleven, dan heb je geduld met een ander, medelijden. Maar dan sta je wel scherp tegenover het kwaad. Gam, die kende zichzelf niet. En daarom verhief hij zich ver boven zijn vader. En Sem en Jafet, die deden dat niet. En daarom eerden zij hun vader, ook toen hij dronken was. Ze hebben hem liefde bewezen, ook toen hij dat het meest nodig had. David zag Saul als de gezalfde van de Heere. O gemeente, wat is het nodig dat we hierin onderwezen worden door de Heer Jezus Christus. Hij volbracht de volle gehoorzaamheid, kinderlijke gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader. Ik heb voleindigd het werk dat u mij gegeven hebt om te doen, tot in de dood. Hij was Jozef en Maria onderdanig, voor zover het overeenkwam met de gehoorzaamheid aan de raad van God. Ja, zegt iemand, maar mijn ouders die begrijpen me niet. Dacht je dat Jozef en Maria Jezus begrepen? Denk eens aan de 12-jarige Jezus in de tempel en aan die bruiloft te Kana. De wijn was op. En Maria, die meende dat ze zich daarmee moest bemoeien. Moest op haar manier gebeuren. Maar de Heer Jezus zei, mijn uren is nog niet gekomen. En toen kreeg Maria weer hoop. Ze werd op haar plek gezet, maar ze kreeg hoop. Want ze zegt tegen die knechten, doe wat hij u zegt. De Heer Jezus heeft Maria tot het laatst toe geëerd. Een zwaard ging door haar ziel toen ze daar stond bij het kruis. Toen hij zijn leven gaf aan het vloekhout van het kruis. Het zachtelijke. Maar hij zei niet, ach, ze begrijpt er ook niks van. Nee. Vanaf dat kruis. Vrouw, zie uw zoon. Zoon, dat was Johannes, zie uw moeder. Zorgende liefde. God wil ons door hun hand regeren. De Heere wil ons bij de hand nemen. Kinderen hoeven geen kasplantjes te worden. Maar het gezin dient als basis en thuis. Laten we er extra zorg aan besteden, gemeente, in deze tijd. Plantend en natmakend, opdat God de wasdom geeft. Om Christus wil mogen ouders zien dat hun gebrekkige opvoeding gezegend wordt. En mogen zonen en dochters zien dat het onderwijs dat ze van thuis ontvingen voor hen tot zegen is geworden. Wat vreselijk als er een verkeerd voorbeeld wordt gegeven. Davids zonen begingen overspel en moord. Gaf David niet het verkeerde voorbeeld? Des te dieper was de smart. Absalom, Absalom, was ik maar voor je gestorven. Het kan ook anders. De goddeloze koning Achas kreeg een godvrezende zoon, Hiskia. Wie een leeg testament meekreeg, dus dat ouders niks hebben meegegeven over de dingen van de eeuwigheid, de dingen van de Heere. Wie een leeg testament meekreeg, hoeft niet af te vallen. Je kunt van de leegheid schrikken en de Heere gaan zoeken. En verloren zonen en dochters mogen terugkeren. Denk eens aan die goddeloze zoon van Hiskia, Manasse. Die in de gevangenis in Babel tot bekering kwam. Hij riep tot de Heere. En dan staat er, en hij, dus de Heere, liet zich door hem verbidden en hoorde zijn smeking. En hij bracht hem weer in Jeruzalem, in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de Heere God is. Staat u, ouder, zoals die vader van de verloren zoon, op de uitkijk voor je kinderen. Gebonden aan de troon van Gods genade. O, geef de moed niet op. Wat een troost. Christus' handen reiken verder dan de onze. En u die zegt, het is voor mij te laat. Mijn ouders zijn gestorven. Ik heb ze niet geëerd toen ze leefden. Wanhoop niet. Deze ontvangt zondaren. Buig voor dat woord van de Heere. Dan eer je ze postuum na de dood. Dan spreken ze nog nadat ze gestorven zijn. En u gaat de richting die zij wezen alsof ze nog leefden. Zo kan zelfs in Christus de gemeenschap tussen ouders en kinderen ook over dood en graf heen reiken. Onderwerping aan het gezag, dat geeft rijke zegen. Want er staat op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Hier ziet u dat Gods gebod ten leven is. Wil dat zeggen dat lieve kinderen heel oud worden? Nee. Deze belofte heeft een nationaal karakter, met name voor Israël. God beloofde het volk dat het tot in lengte van dagen mocht wonen in Kanaan. En wie vader of moeder vloekte, die moest gedood worden. Als er sprake was van ongehoorzaamheid tegen de ouders, dan staat er, diens lamp zal uitgeblust worden. Dan zegt hij, oh wat erg, ja, in het Oude Testament heeft de Heere dat heel krachtig het volk ingeprent. Op dat in die schaduwen tijd, zeg maar, de tijd van de schaduwen, opdat wij het zouden accepteren, daaruit zouden leven. Ook in het Nieuwe Testament. Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Letterlijk opgevat is de werkelijkheid vaak hiermee in strijd. Denk maar aan het kind van die goddeloze Jerobeam. Abia heette die jongen. Hij werd heel vroeg weggenomen. Denk ook eens aan die jonge Engelse predikers die als zeer godvruchtig bekend staan. McShane en Andrew Gray. Ze werden op heel jonge leeftijd uit het leven weggenomen. Als Mozes in Deuteronomium 5 de wet herhaalt, dan noemt hij bij het vijfde gebod er nog bij, opdat het u wel gaat. De Heer Jezus heeft niet lang geleefd op aarde. Hij is 33 jaar geworden. Het ging hem niet wel. Maar hij is gehoorzaam geweest als geen ander. Lijdelijke gehoorzaamheid door te lijden de straf op zich genomen. En dadelijke gehoorzaamheid. Gehoorzaam geweest om heel die wet volmaakt te vervullen. Opdat hij dat zou kunnen meedelen aan zondaren, gezagsdragers die het moeten zeggen, o Heere. Er deugt niets van bij mij. Maar op uw woord heb ik gehoopt. Dat woord dat zegt dat er bij hem te verkrijgen is genade. Overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Hij heeft ook die gehoorzaamheid aan het vijfde gebod volledig opgebracht. De straf gedragen, maar ook alle gehoorzaamheid opgebracht. Opdat zondaren tot hem de toevlucht zouden nemen en zouden leren. Leert van mij, zegt hij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Klein voor de Heere worden en klein voor elkaar. O gemeente, ik zei net, opdat het u wel gaat. Hij deed het als borg dus voor anderen, de Heer Jezus Christus. Voor hen die het moeten belijden. Ik ben niet waard om uw kind genoemd te worden. En geen onderwerping aan het gezag, dat verwoest het leven, dat zien we alom. Israël onderging de straf van de wegvoering uit het land. Ballingschap. Toorn van God komt, staat er, over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dat staat in Efeze 5. En dat zie je in onze tijd. Het ontbindt alles. Dat is de chaos van de eindtijd. Wordt steeds duidelijker. En de belofte blijft nog. Zegen in de weg van gehoorzaamheid. Ja, dan kan het leven zich ontplooien in gezin en maatschappij. En ook in de kerk. Ja, ook in de kerk. Als respect is, liefde. Want waar liefde woont, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Daar woont hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. De belofte blijft. Kanaan is beeld van het land, het land der rust, het eeuwige leven. Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Bij onze doop is aan de Heere gebeden, dat u dit kind door uw geest altijd wil regeren, Heere. En dat doet de Heere niet zonder middelen. Hij gebruikt daarvoor tussenpersonen. En ook in dit verband, die over ons gesteld zijn. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht. Wat 's Heere zegen zij, vrezen zij. Amen.